In de vorige aflevering heb ik uitgebreid verteld over de belangrijke ontdekking van William Herschel, de planeet Uranus. En eigenlijk ook de ontdekking dat er nog veel te ontdekken viel. Op zich kan je naar deze aflevering luisteren zonder dat je deel 1 hebt gehoord, maar dan mis je wel wat. Waar ik toen weinig over heb verteld, is over de persoon William Herschel en over zijn zus Caroline Herschel, waarmee hij veel samenwerkte. En in dit geval wilde ik toch even de ruimte nemen om over die levens te vertellen. Zonder die ontdekking hadden we waarschijnlijk nooit van de twee gehoord. Ze waren niet van adel, niet rijk. William was een vluchteling uit Duitsland. Caroline was een vrouw. Niet de mensen waarover je meestal in geschiedenisboekjes leest. En dat maakt het eigenlijk juist interessant. Hier is Nooit Geweten, aflevering 123. Het verhaal begint in Hannover, nu in Duitsland. Daar werd in 1738 Friedrich Wilhelm Herschel geboren, in een groot gezin. Caroline was het jongste zusje en ze was 12 jaar jonger dan Wilhelm. Het was geen rijk gezin. Hun vader was muzikant. Hij speelde hobo in het legertje van Hannover. Zo'n leger had ook altijd een muziekkorps en daar had je dus als muzikant een vaste aanstelling aan. Ook je kinderen kregen via het leger een redelijke opleiding. Wilhelm kon tot zijn 14e school gaan aan de garnizoensschool. Alle kinderen leerden ook instrumenten bespelen en een aantal van hen traden zelf ook in dienst bij het leger. Ook Wilhelm, op de hobo, net als zijn vader. Zolang als het vrede is, is dat natuurlijk allemaal prima, maar in 1756 begon de Zevenjarige Oorlog. Een soort verzamelnaam voor een heel stel kleine oorlogjes tegelijk. In grote lijnen tussen Engeland aan de ene kant en Frankrijk en Oostenrijk aan de andere kant. En dan zou je denken, dan zit je in Hannover nog wel goed. Maar helaas, Hannover was een onafhankelijk vorstendom, maar de keurvorst van Hannover was toevallig, ja, of eigenlijk niet toevallig, ook de koning van Engeland, George II. En zo zat Hannover ineens midden in een grote oorlog. En als je bij de muziekkapel hoorde, dan hoefde je niet mee te vechten, maar je reisde wel mee naar alle slagvelden en moest spelen om de moraal hoog te houden. En dat was natuurlijk geen pretje, vooral niet als je verliest. In 1756, Wilhelm was 18 jaar, werd het leger van Hannover verslagen in een slag met de Fransen. Vader Herschel moet enorme spijt gehad hebben van zijn carrièrekeuze en nog meer van het feit dat hij een flink aantal van zijn zoons ook in het leger had gemanoeuvreerd. Hij drong er bij zijn beide oudste zoons op aan om er vandoor te gaan. Om te vluchten. Naar Engeland bijvoorbeeld. Dat was in ieder geval een bevriende natie. En zo kwamen Jacob en Wilhelm Herschel in Engeland terecht. Als oorlogsvluchteling. Als deserteur ook. Wilhelm verengelste zijn naam naar William en probeerde er het beste van te maken. Hij werkte als hoboïst, als violist en hij componeerde ook stukken. Hij werkte voor verschillende orkesten en militaire kapellen, eerst vooral in Noord-Engeland, elk jaar in een andere stad, in Durham, in Newcastle, in Leeds. En dan, als hij 30 jaar oud is, scoort hij een mooie aanstelling in Bath. Hij werd er organist en directeur van openbare uitvoeringen. Hij settelde daar en werd een vooraanstaande figuur in het culturele leven van Bath. Hij haalde ook een paar van zijn broers over om zich in Bath te vestigen. Dan kon hij wel snabbels als muzikant voor ze regelen. Het onzekere bestaan en het trekken van stad naar stad was voorbij. En zodra hij een eigen, veilige plek had gecreëerd, deed hij twee dingen. Het eerste was dat hij begon te lezen over moderne wetenschappelijke ontwikkelingen. Zijn vader was ook breed geïnteresseerd geweest en hij had dat op zijn kinderen overgedragen. William begon met het leren over harmonieën en de theorie van muziek. Dat sloot nog wel aan op zijn werk. En daarna verdiepte hij zich in werken over optica, lenzen en spiegels. En vervolgens ging hij zich steeds meer verdiepen in astronomie. Het tweede ding dat hij deed was zijn kleine zusje Caroline redden. Caroline, of Caroline, zoals we haar verder maar noemen, was het nakomertje geweest. Op haar 10e had ze zware tyfus gehad en daardoor bleef ze ernstig achter in groei. Ze werd nooit groter dan 1,30 meter. Ook was ze door haar ziekte blind geworden aan één oog. De familie ging ervan uit dat ze nooit een huwelijkskandidaat zou vinden. We weten best veel over Caroline, omdat ze bijna haar hele leven dagboeken bijhield die later, toen ze eenmaal beroemd was, ook zijn uitgegeven. Volgens haar eigen verhaal hadden haar ouders het nooit nodig gevonden om haar een opleiding te geven, als ze maar leerde te helpen in de huishouding. Haar vader probeerde haar zo nu en dan nog wel wat dingen te leren, maar deed dat alleen als haar moeder er even niet was. In de verhalen van Caroline komt haar moeder er niet best af. Zodra haar vader overleed, werd haar leven steeds slechter. Ze beschrijft zichzelf als een assenpoester in het huishouden van haar moeder. Ze gebruikt letterlijk de term assenpoester. We hebben natuurlijk geen weerwoord van haar moeder, maar gelukkig was ze in ieder geval niet. Zodra hun vader was gestorven, stelde William voor dat Caroline bij hem in Bath kwam wonen. Hij had een goede baan, een eigen huis en hij kon voor haar zorgen. Bovendien kon hij haar wel gebruiken als zangeres, zo zei hij. De moeder zag daar niets in. De details weten we niet, maar uiteindelijk ging William haar halen. In de zomer van 1772, Caroline was toen 22 jaar, kwam William naar Hanover en nam haar mee naar Bath. Caroline zal het gevoel hebben gehad dat ze William veel verplicht was. En ze heeft jarenlang alles voor hem gedaan. Huishouden, optreden als zangeres in zijn voorstellingen, koken en uiteindelijk ook het helpen bij zijn nieuwe hobby, sterrenkunde. In de eerste jaren, toen sterrenkunde voor William nog echt een hobby was, toen was Caroline echt vooral een hulpje. Dat zou later wel veranderen. Ze was intelligent en nieuwsgierig en buitengewoon toegewijd. En William kon goed assistentie gebruiken. Over de details van zijn telescopen hebben we het in deel 1 al gehad, maar het was dus extreem arbeidsintensief. Caroline beschrijft hoe zij vaak, als hij spiegels aan het slijpen was, haar broer zijn eten moest voeren, zodat hij niet hoefde te stoppen met slijpen. Dat klinkt obsessief, maar het idee was dat hij dan net had gemeten waar precies nog een beetje weggeslepen moest worden uit het metaal van de spiegel en dan wilde hij dat in 1 sessie afmaken. En hij was natuurlijk echt nogal obsessief. Verder deed hij dus nacht na nacht waarnemingen. En daarbij stond hij op een ladder op het hoogste punt van de telescoop door het oculair te kijken. In het pikken donker. En als je dan een kaars gebruikte om een beetje licht te hebben voor het opschrijven van een notitie, dan ben je je nachtzicht weer minutenlang kwijt. Dus hij stond in het donker op de ladder te kijken en riep getallen naar Caroline. En zij maakte aantekeningen van de waarnemingen. Soms midden in de winter, wanneer, volgens haar dagboeken, de inkt bevroor in haar inktpot. Het klinkt misschien alsof ze van de regen in de drup was beland. Niet meer het sloofje van haar moeder, maar wel van haar broer. Toch moet dit een gelukkige tijd voor haar zijn geweest. De rol die ze in het huis van William had, beviel haar wel. Iedere ochtend, als William de waarnemingen van de afgelopen nacht had uitgewerkt en zij het ontbijt had verzorgd, gaf hij haar een soort college over wat ze die nacht hadden waargenomen en wat dat betekende. Ik stel me zo voor dat William dat vooral voor zichzelf deed en dat niet iedere zus hier zin in zou hebben gehad, maar voor Caroline was het voor het eerst dat ze geacht werd haar hersenen te gebruiken en ze vond het heerlijk. Gaandeweg raakte ze gedegen opgeleid als sterrenkundige, wat haar natuurlijk weer een betere assistente maakte bij zijn hobby. En op die manier deed de amateur, de hobbyist William Herschel, de eerste ontdekking van een nieuwe planeet sinds de oudheid. En daarmee werd hij op slag beroemd. En opmerkelijk genoeg deed het establishment van de astronomie niet echt vijandig. Er werd zelfs door hen een soort campagne opgezet om te zorgen dat Herschel fulltime aan de sterrenkunde kon gaan werken. De koning regelde een positie voor hem als hofastronoom. Dat betekende dat hij zo nu en dan de gasten van de koning moest vermaken door ze door zijn telescoop te laten kijken, maar de rest van de tijd kon hij lekker waarnemingen doen. Maar hij moest dus wel in de buurt van Windsor Castle komen wonen. Hij vond een huis in Slough. Voor William was dit dé kans, maar Caroline vond het vreselijk. Dat Slough, ze had er geen goed woord voor over. Klein steeds, saai, ook nog duur. Maar ze volgde haar broer. Een paar jaar later trouwde William ook nog met een rijke weduwe. Met Mary zou hij de rest van zijn leven samen zijn en ze kregen een kind, John. Caroline's positie in het huishouden van haar broer veranderde daardoor natuurlijk heel erg. Waarschijnlijk heeft Caroline het daar heel moeilijk mee gehad. We weten het niet precies, want juist van deze jaren is er niets in de dagboeken. Er ontbreken 10 jaren. Geen aantekeningen, alleen wat officiële brieven. Het vermoeden is dat ze in die tijd nare en vijandige dingen over Mary heeft geschreven, maar dat ze er later spijt van had. Ze is later namelijk innig bevriend geraakt met Mary. Het zou kunnen dat ze gedeeltes van haar dagboeken heeft vernietigd toen ze gepubliceerd gingen worden. Maar, gek genoeg, waren die 10 jaar, de eerste jaren in Slough, ook een periode waarin Caroline Herschel zich ontwikkelde tot een vooraanstaand sterrenkundige. Ze kreeg een van de telescopen van William en begon zelf waarnemingen te doen. Bovendien regelde William bij de koning een eigen salaris voor haar als zijn assistente. Ze werd de eerste vrouwelijke betaalde sterrenkundige. En een van de eerste vrouwen die überhaupt met de wetenschap hun inkomen verdiende. Maria Merian, waar ik een paar afleveringen geleden over vertelde, was nog wat eerder. En je had in die tijd in Bologna al een vrouwelijke hoogleraar in de natuurkunde, Laura Bassi, maar meer kan ik er niet vinden. In haar dagboeken schrijft ze ook meermalen over hoe belangrijk ze het vindt dat ze door dat inkomen van niemand meer afhankelijk is. Ze ontdekte maar liefst 8 kometen. Verder begon ze met het verbeteren van de bekendste sterrencatalogus uit die tijd. Ik vertel daar zo nog wat meer over, maar het belangrijkste wat sterrenkundigen in die tijd produceerden waren sterrenkaarten. Die waren belangrijk voor de navigatie op zee. Bewegende objecten zoals kometen en planeten vond men eigenlijk maar onhandig. En Caroline en William waren weliswaar vooral bezig te zoeken naar bewegende objecten, maar daarbij gebruikten ze natuurlijk die bestaande sterrencatalogus. En die bleek vol gaten en fouten te zitten. Terwijl ze notities maakte van de waarnemingen van William en later van haar eigen observaties, maakte ze lijstjes van sterren die net verkeerd stonden in de catalogus. Van sterren die zij met hun superieure telescoop konden zien en die er helemaal niet in stonden. En van sterren die er wel in stonden, maar die ze helemaal niet zagen. William suggereerde haar op een goed moment om haar lijstjes eens op te sturen naar de Royal Society, zodat anderen er ook wat aan zouden hebben. Dat deed ze en ze deed er een geheel herziene catalogus bij waarin de sterren anders ingedeeld waren, veel handiger om ze terug te vinden. Ze moeten bij de Royal Society van hun stoel zijn gevallen. Hun sterrencatalogus was de gouden standaard van die tijd, het naslagwerk. En hier stuurde een vrouw, de assistente van die hobbyist in Slough, een nieuwe lijst op met meer dan 500 nieuwe sterren, enorm veel gecorrigeerde fouten en een geheel herzien en duidelijk handiger indeling en index. Uiteindelijk werd haar catalogus niet alleen gepubliceerd, maar ook met haar naam op de omslag. William en Caroline werden uiteindelijk allebei toegelaten tot de wetenschappelijke elite van die tijd. William werd de eerste voorzitter van de Royal Astronomical Society en Caroline werd later uitgeroepen tot erelid. Bovendien kreeg ze de gouden medaille van die society toegekend voor haar werk aan de catalogus. Pas in 1996 zou weer een vrouw die medaille ontvangen. Caroline trouwde nooit. Ze bleef, ook toen ze zelf al lang een soort bekende sterrenkundige was, haar broer helpen bij zijn werk. Ze gaf ook les aan John, de zoon van William, vooral over astronomie natuurlijk. John werd later zelf ook een beroemd astronoom. Toen William op zijn 83ste overleed, was zij nog maar 71 en ze was ontroostbaar en verhuisde terug naar Hannover. Daar leefde ze nog best lang, want ze werd 98, maar in Hannover stonden te veel hoge gebouwen om goed waarnemingen te kunnen doen. Ze wijdde zich nog wel heel lang aan het onderhoud van de sterrencatalogus. Ze ligt begraven naast het graf van haar ouders en met een lok haar van haar liefste broer. Veel vroege wetenschappers, de helden op wiens schouders die van tegenwoordig staan, veel van die vroege wetenschappers konden hun werk alleen maar doen omdat ze toevallig heel rijk waren en tijd zat hadden. Ik wilde de levens van de Herschels er vooral even uitlichten omdat zij niet met een gouden lepel in de mond werden geboren, omdat ze het in het leven niet altijd mee zat. Maar los daarvan wil ik toch nog even terugkijken naar de betekenis van de Herschels voor de astronomie als wetenschap. Want het klinkt nu misschien een beetje alsof ze vooral een goede telescoop hadden en netjes hun aantekeningen bijhielden. Laat ik beginnen met dat laatste. Het was ook heel belangrijk om netjes aantekeningen bij te houden. Astronomie is nu een tak van wetenschap die enorme hoeveelheden data vastlegt, die patronen en veranderingen daarin probeert te vinden en daar dan conclusies uit trekt. De Herschels, en vooral Caroline, lieten zien dat je belangrijke ontdekkingen niet alleen doet op het moment dat je door een telescoop kijkt, maar ook door over de tijd je waarnemingen met elkaar te vergelijken. Caroline Herschel stond midden in die draai van de astronomie. De andere bijdrage aan de astronomie van de Herschels is misschien nog wel belangrijker, en deze komt vooral op het konto van William. Die waarneming van Uranus was leuk en heel goed voor zijn carrière, maar misschien achteraf nog wel belangrijker was zijn focus op het begrijpen van de structuur van het heelal. Ik zei net al dat de astronomie daarvoor vooral bezig was met sterrenkaarten, dus waar de sterren staan gezien vanaf de aarde. Dat is nuttig voor de scheepvaart. Maar er was nauwelijks interesse in hoe het heelal eigenlijk in elkaar zit. Vragen zoals, hoe ver zijn die sterren eigenlijk? Staan ze allemaal even ver van ons af? Zitten ze in groepjes bij elkaar of zijn ze gelijk verdeeld over de ruimte? Dat waren nieuwe vragen en daar was William Herschel vooral mee bezig. Hij vond Uranus omdat hij bezig was met dubbelsterren. Dat zijn sterren die aan onze hemel heel dicht bij elkaar staan. Dat kan zijn omdat ze ergens in de ruimte vlak bij elkaar in de buurt staan. Maar het kan ook zijn dat ze op heel verschillende afstanden staan, maar alleen vanaf ons gezien in bijna precies dezelfde richting. Als je nou een waarneming doet met wat tijd ertussen, dan is de aarde in de tussentijd bewogen. En als die sterren op heel verschillende afstanden van ons staan, dan kan je zien dat ze ten opzichte van elkaar een beetje verschuiven. Parallax heet dat. En als je dat heel netjes meet, dan kan je de afstand van die sterren berekenen. Daar was Herschel mee bezig toen hij Uranus ontdekte. En hij ontdekte zo ook dat sommige dubbelsterren wel vlak bij elkaar staan en om elkaar heen draaien. Hij was ook erg geïnteresseerd in zogenaamde nevels en hij vermoedde, terecht, dat veel nevels eigenlijk grote clusters van ver afgelegen sterren zijn, sterrenstelsels. En hij bepaalde ook dat de Melkweg, de heldere baan van sterren aan onze hemel, ook een sterrenstelsel is en dat wij daar middenin zitten. Toen hij onderzoek deed naar het licht van de zon, ontdekte hij dat er licht bestaat dat wij niet kunnen zien. Hij voelde dat zijn hand warm werd terwijl hij zijn hand achter een filter hield dat alle licht verduisterde. Infrarood. William Herschel probeerde het heelal in kaart te brengen in 3D en niet alleen maar als overzicht vanaf de aarde. Al die dingen voegden zij toe aan de astronomie. Een enorme modernisering van een heel oude wetenschap. En dat was echt bijzonder voor twee mensen, buitenlanders, van redelijk eenvoudige komaf, die de eerste 10 jaar hun werk voor de wetenschap er een beetje naast moesten doen. Naast hun zekere inkomen als muzikant. Dit was aflevering 123 van Nooit Geweten. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina Assepoester. Die was kennelijk best lastig. Ik denk dat veel puzzelaars op het verkeerde been werden gezet door het idee dat het over de Herschels zou moeten gaan. En dat was dus in zekere zin ook zo, maar wel heel indirect. Als je eens in het Engelse Bath bent, sowieso een aanrader, dan zou je daar het Herschel Museum kunnen bezoeken. Het zit in het huis waar de Herschels woonden toen ze Uranus ontdekten in de achtertuin. Van harte aanbevolen door luisteraar Paul Wessels. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Ik denk dat ik in de komende weken een paar kortere afleveringen ga maken, maar dan zal ik er wel elke week één doen. Dus is er over een week alweer een nieuwe aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot volgende week.